Ik ga beginnen in hoofdstuk 1. Dat was al een stuk van de vorige keer, maar ik ga toch twee teksten nog daaruit lezen. Romeinen 1, vers 23 en ook vers 25. 23 van hoofdstuk 1. Want die mensen die hebben, hoewel ze God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. In vers 25, ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom, begin van 26, heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten. Daar hebben we het over gehad. Dat is wat er nou volgt. En hoe reageren andere mensen op dit, op deze beschuldigingen? Hoofdstuk 2, vers 1. Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent, die anderen oordeelt. U kunt van die mensen zeggen, dat deugt niet, dat klopt niet, dat is foute boel. En zo kun je vandaag naar de geloofsgemeenschappen kijken en u kunt zeggen, nou, dat kan niet en dat is ook van geen kant juist. En je kunt eindeloos met elkaar discussiëren over wat er allemaal mis is en wat er niet goed is bij die anderen. Dat is een enorme gebrek, gesprekstof, daar kun je dus heel lang mee doorgaan. En je voelt jezelf dan beter natuurlijk, want jij oordeelt. Nou, dat is nu de taal die hier gebezigd wordt. Daarom bent u niet te verontschuldigen, om mens wie u ook bent, die anderen oordeelt. Je kijkt dus naar anderen, gelovigen, groepen, kerkelijke ontwikkelingen. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Daar ga ik straks iets over zeggen. En we weten dat het oordeel van God in overeenstemming is met de waarheid over hen die zulke dingen doen. Laat het oordeel aan hem over. En dat zal naar waarheid gebeuren. U ook, mens, die hen oordeelt, die zulke dingen doen en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt, maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijk hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardige oordeel van God, die ieder vergelden zal naar zijn werken. Namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, hen wacht het eeuwige leven. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Want die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer de heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, het geweten. En hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus, overeenkomstig mijn evangelie. Ik wil nog graag een paar stukjes verder lezen, niet alles. Vers 18, u kent zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen. En u bent van uzelf overtuigd dat u een gids voor de blinden bent. Een gids voor blinden. Een licht voor hen die in duisternis zijn. Een opvoeder van onverstandigen. Een leermeester van jonge kinderen. Omdat u in de wet de belichaming van de kennis en van de waarheid hebt. U die een ander onderwijst. Onderwijst u uzelf niet? U die predikt dat men niet stelen mag, steelt u zelf. Dat gaat verder. Vers 24, want de naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. En dan gaat het over de besnijdenis, want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt. Maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. Vers 28, want niet hij is een Jood die in het openbaar is, en niet dat is besnijdenis die in het openbaar is, in het vlees en in het vlees plaatsvindt. Maar hij is een Jood die het in het verborgene is. En dit is de besnijdenis die van het hart niet... Nee... Die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Tot zover het lezen van de brief aan de Romeinen. Het is niet het makkelijkste hoofdstuk. En toch denken we dat het wel een beetje meevalt door de brief aan de Romeinen is. Makkelijker zegt men dan de brief aan de Efeziërs of de brief aan de Colossenzen. Omdat het daar om die hele bijzondere zegen gaat in de hemelse gewesten. Hier gaat het over mensgetuigenis op aarde, verlossing, redding, bekering. Paulus schrijft aan gelovigen in Rome, de gemeente die daar gevestigd is. Hij was er zelf nog niet geweest, zegt hij, wel verlangen had om er te komen, maar dat moest nog een keer gebeuren. Hij is er ook geweest. Aan het eind van het Handelingenboek vindt u hem meer dan een jaar in Rome, in een eigen gehuurde woning. En er komen al die mensen bij hem op bezoek en hij mag ze daar onderwijs geven. Dus hij is er later wel geweest, lange tijd zelfs. En daar ook gearresteerd. De neiging van ons allen is een beetje, maar hij dan. Toen Petrus in zijn werk hersteld is, Petrus had immers de Heer Jezus verloochend, drie keer ontkend dat hij hem kende. Komt er een moment bij het meer van Galilea, meer van Genezareth of van Tiberias, dat de Heer Jezus daar is en vraagt of ze ook iets te eten hebben. Zelf had de Heer Jezus al lang vis op een soort barbecueplaat neergelegd. Hij had al eten en zij mochten van de net gevangen vissen daar ook wat bij doen. En dan komt dat gesprek met Petrus. Petrus, heb je mij lief? Tweede keer, derde keer. Petrus wordt verdrietig. En hij heeft antwoorden gegeven en de Heer heeft gezegd dat hij weer kan beginnen aan zijn werk. Hij wordt in zijn werk hersteld. Hij is, voor zover ik het kan zien, in de persoonlijke sfeer al in contact geweest met de Heer Jezus vlak na de opstanding. Hij is aan Simon verschenen. Een tekst, dat is heel duidelijk. Maar, dus daar gaat het om, Petrus en de Heer Jezus persoonlijk. Maar iedereen was op de hoogte van de flater van Petrus toen hij hem ontkennend neerzette. En nu wordt hij aan publiek in het geheel ook hersteld. Dus het herstel van Petrus had dus twee facetten. Eén in de persoonlijke sfeer, zal ik het voorzichtig zeggen, gewoon tussen jou en mij, tussen jou en de Heer, misschien wel in je binnenkamer. Maar als het om een publieke zaak gaat, als het in de gemeente is geweest waar je een enorme blunder maakte, dan moet het ook daar tot een herstel komen. Nou, dat gebeurde daar. Heel precies. En nu gaat het om het volgende. Dan is Petrus net in ere hersteld. In ere in zijn ambt teruggeplaatst. En hij dan. En dan gaat het over Johannes. De Heer Jezus wijst hem streng terecht. Wat gaat dat u aan? Jij moet mij volgen. Punt. Als ik wil dat hij blijft. Dan regel ik dat wel, maar jij moet mij volgen. Die houding, altijd en jij dan en hij dan, altijd naar die anderen kijken. Wat ik eigenlijk heel zwaar wil gaan accentueren, is dat wij naar de Heer Jezus moeten kijken en niet naar die ander. En ook die ander beoordelen in verband met de taak die u en ik, die wij gekregen hebben om voor de Heer te doen. Als we voor de Heer Jezus iets mogen doen, iets mogen schrijven of iets mogen musiceren of iets mogen organiseren of uitleggen of voor kinderen vertellen, wat het ook is, laat dat dan zo. Laat dat kostbaar zijn. Ga nu niet naar die ander kijken. Die anderen beoordelen jou misschien ook wel, dat zo is de mens ongeveer. Maar jij moet het niet doen. Als je het wel doet, ga je je altijd vergaloperen. Maar je weet het niet. Ik heb, toen ik dit bestudeerde, voor mezelf een stukje uit Johannes 8 uitvoerig gelezen en vele keren. Een overspelige vrouw, op overspel betrapt. De Heer Jezus is net uit de tempel gegooid bijna. En dan komt het. Hij is daar weer bij het tempelcomplex de volgende dag. En dan brengen mensen, een hele horde mensen, een op overspel betrapte vrouw bij de Heer Jezus. Mozes heeft gezegd, zo iemand moet worden gestenigd. Maar u, wat vindt, ging het om het heil, om de verbetering voor die vrouw? Nee. Dat vonnis stond vast bij hen. Daar ging het helemaal niet om. Maar ze wilden hem op een ongeoorloofde uitspraak betrappen. En dan hadden ze wat munitie om te schieten. Dat is wat daar gebeurt. En u kent die geschiedenis, want het is al enorm vaak verteld. En ook doorgegeven, ook hier. Dan gaat de Heer Jezus zitten en dan gaat hij met zijn vinger in de aarde schrijven. Nou, u bent razend nieuwsgierig wat hij dan geschreven zou hebben. Stel je voor dat hij jouw naam daar in de aarde geschreven. Nou, vergeet je nooit weer, hè, als je dat ziet. Ik ben ervan overtuigd voor mezelf, want u mag het zelf ook pakken, dat Jeremia een hele bijzondere tekst heeft gegeven. Je hoeft ook 17. Jeremia 17, vers 13. 17, vers 13. En daar staat dat alle die van de Heere afweken in de aarde geschreven zouden worden. Dus alle die van de Heere afweken zouden in de aarde geschreven worden. Vindt u daar één voorbeeld van dat gebeurde? Nee, alleen in het Nieuwe Testament wel. Dan schrijft de Heer Jezus in de aarde. Die doet dat wat Jeremia 17 profetisch had gezegd. En wat zou hij geschreven hebben? Nou, uit het feit dat de oudsten het eerst wegliepen bij dat gebeuren, en daarna de jongeren en uiteindelijk de jongste. Uit het feit dat de oudste eerst wegliep, kun je concluderen dat hun namen daar in de aarde stonden. Zij vragen, moeten we, ja, wat moet er gebeuren met anderen? Zij kijken naar anderen. En ze kijken nu naar de Heer Jezus. Wat zou die doen? Als hij ook veroordeelde, zeiden ze, ja, dat is ook even een heiland. Dat is ook een redder die veroordeelt. Hoe zou het gaan? De oudste zag zijn naam staan en die droop af. En toen die wat jonger waren, uiteindelijk dropen ze allemaal af. Ze hebben allemaal hun naam gezien in de aarde geschreven. Heeft niemand u veroordeeld, zegt de Heer Jezus tegen die overspel betrapte vrouw. Nee, niemand, Heer, dan veroordeel ik u ook niet. Nou, ik zou dit zo graag als een pastorale sleutel willen geven aan iedereen die met moeilijke dingen, ook moeilijke dingen in de gemeente, maar misschien wel moeilijke dingen in je familieomgeving, een bijzondere sleutel willen geven om dit te hanteren. Kijk nu eens niet naar de uiterlijke dingen, maar kijk nu eens een beetje verder. Die vrouw, die mocht weggaan, zondig. De Heer heeft nooit gezegd dat ze niet gezondigd had. Dat was wel zo. Zondig niet meer. Maar ze is weggegaan en in de genade van God blij haar leven binnengestapt. Daar gaat het eigenlijk om. Dat is nu precies wat hier gebeurt. Je kunt dus naar al die mensen kijken. Het gaat ook over homofilie, dat gaat ook over lesbische relaties, hoofdstuk 1. Dat gaat ook over van alles wat mis is. En je visie op en de kerkelijke dit en afwezigheid van tucht of aanwezigheid van weet ik veel wat voor uitzonderlijks. Kijk nu eens niet naar die dingen. Kijk nu eens naar de Heer Jezus. Als je naar de mens kijkt, ja, ja, gezondigd, even in het boekje kijken, steniging, nou, klare zaak, uitvoeren. Maar is dat de oplossing bij de Heer Jezus? Zou u dan ooit in de hemel zijn gekomen? En daarom is die link in hoofdstuk 2 zo prachtig, van hoe ben je eigenlijk tot bekering gekomen? En wat weet je van de goedertierenheid en de verdraagzaamheid en geduld en goedertierenheid van God? Weet u daar iets over? Of weet u alleen maar iets te vertellen? Ja, God is een streng iemand, hoor. Ja, dat is een soort boze God, strenge God in de hemel. Dat hoor ik aan alle kanten. Maar wie praat over een goede, ja, moeilijk woord hoor, tieren van goedheid, dat komt bij ons ook niet zo goed over. Dat is het eigenlijk wel, maar dat komt gewoon in de taal ook niet zo mooi over. Maar verdraagzaamheid. Heeft de Heer Jezus al die tijd dat hij hier op aarde was niet gigantische verdraagzaamheid aan de dag gelegd bij alles wat er gebeurde, ook bij de geboorte, maar ook bij het opgroeien, ook bij naar alles. En toen hij begon met zijn dienstwerk op zijn 30ste, en toen hij zelfs stenen oppakte om hem te stedigen en hem bewust wilde laten struikelen, een valstrik hebben ze gezet, verdraagzaamheid. Bij die mevrouw die op overspel betrapt, ja precies, verdraagzaamheid. Wie is de Heer Jezus voor jou? Mag ik dat eens vragen? Je kunt dus praten over wie is de mens. En Joop zei net in zijn inleiding, je komt toch uit bij die andere mens. De tweede mens. De Heer Jezus, vlees en bloed aangenomen. Om hier op aarde te verschijnen. We waren gisteren in de dienst en las een broeder een paar teksten voor. Van Mozes die vroeg, toon mij toch uw heerlijkheid, Exodus 33. Wat ging niet, dat lukte niet, dat kon niet. En op een gegeven moment mocht hij in een rotsgolte staan en mocht hij van achteren hoofdschudden zeggen, ja, ik heb het van achteren gezien. Dat is het Oude Testament. Nieuwe Testament. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Gaat u even door. We hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader. Hoort u de Heer Jezus zeggen in Johannes 17. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En de Heer Jezus zegt, ik wil dat die bij me zijn, want ik wil hen mijn heerlijkheid geven. Dit zijn prachtige dingen. Dat doet de Heer Jezus. Maar wie is hij voor jou? Hoe ga je nu vandaag om? Ga je in je geloofsbeleving kijken naar wat anderen niet goed doen? Alsof je een soort, oppasser bent, een hand. Ja, voor de televisie hoor je daar ook wel eens een handhaver. Die gaan dan bekeuringen uitdelen omdat je auto niet goed geparkeerd staat. Maar ben je een handhaver? Of ben je iemand die zegt, als die auto niet goed staat, ik zal proberen om die auto te verzetten. Dat kan natuurlijk niet, je hebt geen sleuteltje, ik begrijp je wel. Maar wat is je insteek? Waar gaat het over? Zie je iets van de Heer Jezus? Is het niet zo dat die goede tierenheid van Jahweh jou tot bekering heeft willen leiden en dat je door het geloof in de Heer Jezus zo schitterend gezegend bent en dat God al die verkeerde dingen, al die overtredingen die talloos zijn, minstens zo erg zijn als alles wat hier geschetst is in hoofdstuk 1... Dat die niet meer tellen. Dat God ze niet meer ziet. Hij heeft ze achter zijn rug geworpen. Nou, van vroeger, hè, een opmerking. Een van de allereerste kreten die ik hoorde toen ik een beetje in de evangelische kring kwam. Van, hij smijt ze achter zijn rug. Had ik toen nooit begrepen. En ze liggen dus in de zee van eeuwige vergetelheid en vergevenheid. Dat is een term van vroeger, van jaar nul. Zal taalkundig niet juist zijn. En dan was er een soort ansichtkaart, dat bestond toen. En er stond alleen maar op een water en inderdaad een paal en een dwarspaal. En er stond op verboden te vissen. Dat gold hiervoor. Heel oud, dat is niet van mij. Dat is al voor mijn tijd. Heb u dat ooit tegen de Jezus gezegd? Wat fijn, de Jezus, dat u al mijn verkeerdheid, al mijn zonden, al mijn verkeerde dingen voor God beleden hebt alsof het uw zonden waren. De goede tierenheid, de geduld. En hoeveel geduld heeft de Heer met jou gehad? Nou ja, vult me een verhaal in. Er zijn mensen die komen op het allerlaatste moment tot geloof in de Heer Jezus. Er zijn ook mensen die kennen heel jong al de Heer Jezus en hebben eigenlijk hun hele leven daar ook in gestaan en daar ook in geleefd. Dat is een beetje verschil. Dat is hier de achtergrond. Nou, Johannes 8, dus met die overspelige vrouw, moet een klein beetje kapstok worden om dit te begrijpen. Niet anderen oordelen, dat deden die mensen ook. Die hebben allemaal die vrouw, en ze denken ook nog dat ze hele goede papieren hadden door te zeggen, zij moet sterven, maar Mozes heeft gezegd, je kunt er een tekst bij zoeken. En de Heer zegt, dan veroordeel ik u ook niet. Wat is er met die vrouw gebeurd? Ik weet het niet. Maar ik kan me een beetje indenken, als ik aan mezelf denk, hoeveel Jahwe mij vergeven heeft. Omdat ik ging geloven in de Heer Jezus. En toen heb ik het niet begrepen. Ik heb nooit begrepen hoe ver de Heer Jezus moest gaan om al die verkeerde dingen van mij voor God te beleiden, alsof het zijn verkeerde dingen waren. En heeft ze stuk voor stuk voor God beleden. En ze bestaan niet meer. De Heer Jezus vertelt een voorbeeld. Er is een schuldenaar, die komt bij zijn heer, die wil afrekening houden. En hij jammert en hij huilt en kan die schuld niet ophoesten. En hem wordt alles kwijtgescholden. Nou, gaat in de lucht. Het faillissement is voorbij. De toekomst is weer helder. Komt een ander tegen die hem ook een klein bedrag schuldig is. En begint precies hetzelfde verhaal. Weer zo'n voorbeeld. Maar jij en ik, en nu even heel persoonlijk, als je de Heer Jezus kent, als je heiligt en als je verlosser, stop dan eens met beoordeling van anderen. En zoek hem en leer hem kennen. En wees erop gebrand dat je hem dichterbij krijgt en meer ziet van zijn geweldige liefde en zijn geweldige grootheid en genade. Dat is zo'n zegen. En dat maakt je blij. Want als je naar jezelf kijkt, stelt dat toch weer teleur. Vandaag of morgen ga je weer een flatertje begaan. En ja, nou, het is weer net als vroeger. Zeg je dat misschien tegen jezelf. En wat je niet wilt, Romeinen 6, dat doe je wel. Wat je wel wilt, dat doe je niet. Tekst. Maar als je nu eens echt verandert in je denken van ik moet niet naar dat onechte kijken, ik moet naar de echte kijken. Dat is de Heer Jezus zelf, niemand anders. Er is niemand als de Heer Jezus. Niemand anders dan Jezus, zingen we met de kinderen. Dat. Als dat begint in je leven, dan wordt het dankfeest geboren. Maar dan ga je de Heer danken. Dan ga je hem bedanken. En dan is de beoordeling van de ander voorbij. Nou, dat is het eerste stukje van hoofdstuk 2. En dat is heel waardevol. Heel bijzonder. En heel diep. Nou, dan gaat de Heer verder met te vertellen dat al die dingen nog een keer te maken hebben met een soort rechtzitting van Jahwe zelf. Dat er een rechtvaardig oordeel van God gegeven wordt. En dat het gebeurt door onze Heer Jezus. Nou, ik heb in een ander verband wel eens over drie rechtzittingen gesproken, ook hier. Er zijn eigenlijk drie rechtzittingen te vinden. Alle gelovigen, jij en ik, alle gelovigen worden openbaar voor de rechterstoel van Christus. Nou, is dat een moeilijk moment? Is dat een angstig moment? Krijg ik dan te horen dat ik net niet geslaagd ben en weer terug moet of zo? Of een herretje krijg, zouden we de kinderen horen zeggen. Dat is gewoon. Nee, daar gaat het niet om of u wel of niet in de hemel, wel of niet in het vaderhuis komt. Daar gaat het erom of u van hem nog iets erbij krijgt. Ik ben er diep van overtuigd dat het eerste wat er gebeurt in de hemel, als u in de hemel komt, dan komt u voor de rechterstoel van Christus. En daar wordt onmiddellijk haar en haar scherp getoond wie u geweest bent. En voor dat ene moment waar u misschien al lang kwijt bent, omdat het niet zo in het oog viel, dat ene moment heeft de Heer gezien. En zegt, daar beloon ik je voor. Krijg je gezag over één stad. Misschien wel nog een keer, nog een keer, nog gezag over 10 steden. Waar je je beloning krijgt, waar je een loon krijgt voor wat je geweest bent voor de Heer Jezus. Voor wat je gedaan hebt voor hem. Openbaar worden, dat is niet van wel eens niet eens in de hemel. Ze komen er allemaal in de hemel. Allen die voor de rechterstoel van Christus staan daar, die gaan echt eeuwig leven binnen. Maar de een heeft een andere beloning dan de ander. Jaloezie is dan ook voorbij, gelukkig. Dus het is niet zo dat u dan naar de buurman kijkt en zegt, die krijgt 3 steden en ik heb maar 2. Nou ja, misschien heb u wel de mooiste stad. Misschien krijgt u wel Sliedrecht. Misschien denkt u, buurman, let op, later ben ik hier de burgemeester. U bent zo verguld met de Heer Jezus, zo blij met hem, dat u zegt, Heer Jezus, ik wil u, voor dat wat u mij toevertrouwt, beheren en u uitdelen en u schilderen en u neerzetten in uw glorie, in uw pracht. En ik wil op alle mogelijke manieren laten zien wie u bent. De tweede rechtzetting in de Bijbel is het verschil tussen de schapen en de bokken. Weet u wat, die komen voor de rechterstoel van Christus. Dat blijkt een oordeel te zijn over volkeren. Heb ik ook ooit, misschien wel 2 keer, 3 keer al uitgelegd. Volkeren. Dus Nederland staat daar. Niet u persoonlijk of de buurman, uw buurman persoonlijk. Maar Nederland. Wat hebben ze gedaan met Israël? Wat hebben ze gedaan met mijn volk? Nou, dat is heel essentieel vandaag. Want daar gaat het om. Dat knalt aan alle kanten. En dat spettert uit de journaals. Rechterstoel van Christus. Volkeren, schapen. Wat hebben jullie met. Heb jij ze opgezocht toen ze het moeilijk hadden? Heb jij ze te eten gegeven? Op de Tweede Wereldoorlog of nu? Vul maar in. Dat is dus het onderscheid tussen schapen en bokken. En de derde rechtszitting in de Bijbel is de grote witte troon. Dan gaat het niet over Nederland, maar dan gaat het om de individuele man, vrouw. Wat ze gedaan hebben. En als ze niet geloofd hebben in de Heer Jezus. Als ze niet geschuild hebben achter het bloed van een kostbare lam. Het kostbare lam. Onze Heer Jezus zelf. Dan gaan ze verloren. Dat zijn ze. Dus die rechtszittingen die komen. Die rechtvaardige oordelen die komen. Dat betekent dat je ook op moet houden met oordelen. Want laat dat maar aan de Heer over. Die weet het beter. Die heeft meer vermogen om op te slaan. Zijn geheugencapaciteit is zo gigantisch, zo onvoorstelbaar groot, dat u daar niet aan hoeft te twijfelen. En dan gaat ons hoofdstuk verder met, hoe gaat het nu met de wet dan? Die mensen hadden helemaal geen wet. En wij Joden, ja, we hebben de Tora en we hebben ons gestudeerd, Shabbat na Shabbat. Dus elke keer onderwijs, Torah-studies in de synagoge, in de shul. En die anderen hebben dat nooit gedaan. Daar heb je toch op zijn minst een streep voor, of niet? Zou je denken. Nou, zegt de heer, nou, zo is het niet helemaal. Want ik kijk niet of je een hoop Torah-punten scoort. Dus kennis uit de 10 geboden uit de Tora, uit de 5 boeken van Mozes. Paulus zegt, ik ben onderwezen aan de voeten van Gamaliel. En ik heb me jarenlang bezig gehouden met die Tora-studie. En hij wist alles. Hij was een hele bekwame, ijverige leerling. Maar wat winst voor mij was, zegt hij uiteindelijk. Dus al die prestaties heb ik voor Christus als schade en drek geacht. Is die wet dan zinloos? Nee, ik heb het met je gelezen. Ik heb vroeger catechisatie gehad, zoals velen van ons waarschijnlijk. Zondag 3. Waaruit kent u uw ellende? Dat was de makkelijkste van het hele spul. Maar dat is een heel kort antwoord. Uit de wet. Duidelijk. Maar dat staat hier ook. Klopt. Maar hier zit een element bij. En dat is het geweten. Het is heel merkwaardig. Dat in dit hoofdstuk. Direct aan het begin van deze bijzondere brief. het geweten meeweegt. Uw geweten. Voor zover wij weten, lieve broeders en zusters, heeft Job nooit een Bijbelboek gehad. Hij zou waarschijnlijk een tijdgenoot van Abraham zijn geweest, maar misschien wel eerder, weten we niet. In elk geval, we lezen niet dat iemand ooit gezegd heeft, Job, je had het kunnen weten, jongen. Je had dan toch maar eens een keer die Bijbel moeten lezen. Nee, niks. Maar wat hij wel heeft, is een diep respect voor de schepping. En als God Job toespreekt aan het eind van dat boek, dan moet u nog een keer gaan lezen. Dat is echt de moeite waard. Zou God dan zeggen, ja, ja toch, Petrus zijn brieven, of je had Jesaja op zijn minst moeten lezen, of Jeremia, of de boeken Exodus en zo. Nee, nul. Geen enkele verwijt van de Heere. Job, kun je wel een sneeuwbui brengen? Hoort u het? Dat is het grote verschil. Het ging over de schepping. Kun jij het laten regenen? Kun je er met die sterretjes wel iets doen? En laat jij je klein kindje bij het hol van een giftige adder spelen? En hoe zit het met de krokodil? Is dat een soort speeltje voor je kleinkinderen? Die taal wordt gebezigd. Taal uit de schepping. Dus niet van mijn woord of profeten of Abraham of Mozes. Niks. Maar Job had ook een goed geweten. Want voordat de Heere spreekt, heeft hij zijn best gedaan om de Heere te dienen. Zijn geweten. En daar zitten we. De duivel die ziet kans om het geweten van de mensen toe te schroeien, dicht te schroeien, zodat het niet meer ontvankelijk is voor signalen. Een meneer in de buurt van Zwolle, waar we toen woonden, die zei tegen mij, ik heb een splinternieuw geweten, zei hij tegen mij, in een gesprek over de Heer Jezus. Ik zei, nou en? Nou zei, ik gebruik het nooit. Dus hij had het gewoon nooit gebruikt. Het was nog splinternieuw. Hoogmoedig. Maar u weet wat het is. U kunt heel goed het geweten horen. Kloppen. U weet heel precies, dat had ik niet zo moeten zeggen. Dat had ik zo niet mogen doen. Ik had ook daar niet mogen komen. Geweten. Maar het onderwijs uit de wet is onderwijs over Jahwe zelf. En daarom is Torah-studie geweldig belangrijk. Omdat je daar de Heere zelf leert kennen. Is dat dan genoeg? En als je nu het hele spul van de wet, van de Torah-studie, uit je hoofd kent, heb je dan het eeuwige leven te pakken? Nee. Dan blijkt het nog niet te gaan. Dan moet je nog een losser hebben. Een verlosser hebben. Een middelaar hebben. Een man uit duizend. Ook uit het Jobboek. Dan moet je nog iemand hebben die je helpt, die je dichterbij brengt, die je uiteindelijk binnenbrengt. En die iemand is, dat is mijn heiland toevallig. Ja, je kunt zeggen, heb je gelukkig, ja, dat heb ik ook. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Het is zo'n geweldige zegen dat je de Heer Jezus hebt leren kennen als je heiland, als je verlosser. En dat je weet, schuld is weg, zonden zijn vergeven. Het is goed tussen God en mij, schitterend. Magistraal. Maar de wet. Kun je nu zeggen dat de wet niet meer hoeft? Nee, ho, wees voorzichtig. De wet doet zonde kennen. Dat blijft staan. Gods normen zijn nog steeds overeind. Er gaat geen titel of jota, zegt de Heer Jezus. Geen leestekentje van de wet verloren. Je kunt nooit zeggen, dat is afgeschaft. Nee, het staat als een huis. Heel concreet, die 10 woorden die staan, die gaan ook nooit en nooit weg. Maar de genade wordt zo groot als je tot de conclusie komt dat je, als je poogt de wet te houden, dat het dan niet gaat, dat het dan mislukt, dat het dan over is. Daarom heb je een heel Bijbelboek, het boek Rut, in uw Bijbel echt Probeer het nog maar eens van begin tot eind. Maar in Rut 4 kom je bij een losser uit. Want zonder dat lukt het niet, gaat het niet. Zonder een verlosser, zonder een intermediair, zonder een scheidsrechter, hoe die ook genoemd wordt, middelaar tussen God en mensen, gaat het niet. Maar dat wil niet zeggen dat de wet dus fout is. Maar ik kan niet voldoen aan de eisen van die wet. En dan is er dus eigenlijk geen verschil of je nou wel of geen wet hebt. Als je geen wet hebt, bijvoorbeeld Job, en je doet van harte de dingen die in de wet staan, gewoon omdat je denkt dat dat goed is, dan is je eigen hart een soort wet geworden. Dat staat hier. Niet afschaffen van de wet, maar ook niet zeggen, daar ligt de oplossing. Je kunt alleen maar zeggen, wat de wet onmogelijk is, wet, omdat ze via het vlees, via mijn lichaam, via mijn denken en mijn leven en handelen gestalte moest krijgen. En dat lukt niet. Dat heeft God gedaan door zijn zoon te zenden. Dus wat de wet niet kan, dat heeft God gedaan door zijn zoon te zenden. Mooi, hè? Weer een schietgebedje. Meer dan een schietgebedje. Weer een halleluja. Heer Jezus, dank u wel. Voor wie u bent en voor wat u deed. Schitterend is het. Dus die wet, die wordt niet, laat maar zeggen, weggeschoven. Nooit. En dat is ook een discussie die komt. Van als je in een bepaald niveau, in een bepaald milieu opgegroeid bent. Bijvoorbeeld met de Torah, met de wet. En elke zondag onder de wet geplaatst wordt. En er is geen oplossing. Dan blijf je elke keer weer zuchten van, zou ik het wel redden? Zou ik, maar je denkt bij jezelf, een 10 krijg ik toch nooit. Nou, als je op één punt struikelt, zegt de schrift, dan heb je de hele wet tegen. Dus, met andere woorden, als je een 10 min hebt, dan kom je er nog niet. Dat gaat niet. Maar dat wil niet zeggen dat de wet fout is. Maar dat wil zeggen dat jij niet in staat bent om aan de eisen van God te voldoen. Nou, hou dan op met anderen te oordelen die het ook niet doen. Dat is ongeveer de lijn hier. Stop er dan mee. En ga niet een soort eis zoeken, een soort oplossing zoeken bij die anderen die het dan wel zouden moeten. Jij kunt het ook niet. Dat staat hier steeds. Je zoekt dat daar, maar je kunt het zelf ook niet. Het kan niet. Als het wel kon, was het niet nodig geweest dat de Heer Jezus kwam. Dan hadden ze gezegd, die mensen in Sliedrecht, PC Hoofdsingel nummer 1, vul me wat in. Maar die hebben het gered hoor. Nou, aanstaande zondag de hele zaak vol, bom en bom vol. Allemaal kijken naar die mensen die het gered hebben, die geslaagd zijn. Is dat zo? Is er hier één die op grond van werken van de wet kan zeggen, nu mag ik het hemelse en het vaderhuis voor altijd binnengaan? Antwoord: nee. Alleen maar de Heer Jezus. Amen. De ophouden met anderen beoordelen. Weer hetzelfde. Je moet weer terug naar dat duidelijke beginsel. Nou, er zijn ook nog mensen die hebben het over de besnijdenis. Dat is het volgende stukje in ons hoofdstuk. Dan had je toch wel een pre als je besneden bent. Al die mensen waren niet besneden, behalve die ene familie uit Abraham. Die waren besneden. Maar waarom is die besnijdenis gekomen? Nou, dat had te maken met het land. Met de belofte, de toezegging dat ze in dat land zouden mogen blijven wonen voor eeuwig en altijd. Dat is de toezegging. Duidelijk in Genesis 17. Pak het maar. Genesis 17, daar vindt u dit. En die andere mensen dan, moeten die dan ook besneden worden? Nee, maar die zijn helemaal niet uit op dat land. Ik ben een beetje cru hoor. U en ik hebben de besnijdenis van Christus aangerekend gekregen. Toegerekend, toegeschoven gekregen. En u bent geschikt om in het vaderhuis te zijn. En als ik één ding de laatste paar maanden willen beklemtonen, dan is het wel uw en mijn plekje in het Vaderhuis. In de hemelse gewesten. Dat kan ik vergelijken met de tabernakel. Dat zei ik de vorige keer ook, geloof ik. Met een voorhof, een tussenstuk, een middenstuk, heilige en dan het heilige der heiligen. Het heilige der heiligen, ja, daar wonen de heren. Daar mochten ze niet komen. In de voorhof mocht iedereen komen. En in het tussenstuk alleen de priesters. Door het geloof in de Heer Jezus bent u een heilig priesterschap. U die gelooft. U. U mag in het tussenstuk komen. Hemelse gewesten. Daar ziet u de kandelaar. Daar ziet u de amandelboom bloeien. De amandel. Die kandelaar had aan alle kanten de vorm van amandelknoppen, amandelbloesem, amandelvruchten. De staf van Aaron, amandelboom, amandelvruchten. Je ziet het helemaal terug. Al die beelden, lieve broeders, zusters, maken je jaloers en verlangend naar wat er nog komt. De besnijdenis heeft te maken met dat land. Maar dat is niet uw erfenis. Ons erfdeel is in de hemelen. Daar heeft de Heer Jezus plaats voor u bereid. In het huis van de Vader. Met de vele woningen. Dat is niet hetzelfde als een aards land met een hoofdstad en een aantal kilometers. Dat is de zegen. Uw zegen is compleet anders dan de zegen voor Israël. En dat wordt ook neergezet hier. En ik hoop dat u alles bij elkaar genomen nu een keer gaat zeggen. Ja, dan ben ik toch wel een heel bijzonder iemand. Nou, dat ben je ook. Maar waarom ben je nu bijzonder? Omdat de Heer Jezus jou zag voordat je naar hem zocht. En hij zag je eigenlijk in je zonden en overtredingen. Hij zag je liggen als een soort melaatse aan de rand van de society. En hij zocht je op. En hij heeft gezegd, leef! En hij heeft je leven gegeven toen je geloofde. En onderpand van straks door de Heilige Geest. In deze zegen ga je groeien en bloeien. En dat is een schitterende toekomst. Ik hoop dat u het pakt en dat u in hoofdstuk 2 deze dingen die ik probeerde te schetsen ziet. En misschien nog een keer bekijken, nog een keer zorgvuldig lezen. Maar u wordt er gelukkig van en blij van. Want het is een en al glorie door onze Heer Jezus Christus die het werk heeft volbracht. Daar wil ik voor danken. Vader, dank u wel voor uw zoon die hier op aarde kwam. Paulus zegt op een andere plek in Galaten 4. Toen de volheid destijds gekomen was, zond God zijn zoon uit. Het heeft jaren geduurd, eeuwen, en toen is die zoon uitgestuurd door u, Vader. En die is hier op aarde gekomen en heeft zelfs ons bereikt. Via de prediking, door uw woord, door uw Heilige Geest. En we zijn schoorvoetend misschien tot geloof in de Heer Jezus gekomen. En nu willen we bidden dat we, omdat dat gebeurd is, niet anderen gaan beoordelen die ook hier op aarde zijn, die het niet helemaal zo zien zoals wij, of misschien wel andere taal hebben of een andere traditie. Dan willen we bidden dat we niet naar die anderen kijken, maar naar u, Heer Jezus. Vader, dank u wel voor uw zoon. Dank u wel voor de geliefde. Dank u wel voor hem die uw alles is en die uw hart en uw liefde en uw wezen heeft getoond. En die ook ons redden wil en gered heeft. En nu tot een bijzondere erfgenaam wil maken van die hemelse dingen. Dank u wel. Dank u voor uw woord. Dank u dat uw wet gegeven is om erachter te komen wat uw eigenlijke norm is. En de lat ligt hoog. En we kunnen er niet aan voldoen. En dat zal ook morgen niet kunnen. Maar hij, onze Heer Jezus, heeft het wel gedaan. En zijn werk wordt ons aangerekend. Dank u wel, Heer Jezus, dat uw eindlijst mijn eindlijst is. Dank u wel voor zulke prachtige dingen. We danken u voor de Bijbel. We danken u voor uw zorg. We danken u voor elkaar. We bidden voor elkaar. Dat dit nog verder doordringt en in ons hart een uitwerking krijgt. Amen. Amen.